Goedenavond, luisteraars. Ik ga met u een stukje lezen uit Genesis 24. Er is een geschiedenis dat Abraham zijn knecht stuurt naar Haran, Paddan Aram, om een vrouw te zoeken voor Abrahams zoon Isaac. En deze knecht, we zullen hem Eliezer noemen, misschien was het ook Eliezer wel, een soort leider van het huis van Abraham, hè, een manager zouden we zeggen. Abraham had een groot bedrijf. Dat deze godvrezende man dus naar Haran trekt, en we zullen een stukje daarvan lezen uit Genesis 24. Het is een heel mooi hoofdstuk, de moeite waard om in zijn geheel te lezen. Maar we beginnen bij vers 11, waar hij dus aangekomen is en stopt met zijn knechten en met de kamelen bij een waterput, waterfontein, net buiten de stad Haran. Vers 11. En hij deed de kamelen nederknielen buiten de stad bij een waterput, des avondtijds, ten tijde als de putsters uitkwamen. En hij zeide: Heere, God van mijn heer Abraham, doe haar mij toch heden ontmoeten, en doe weldadigheid bij Abraham, mijn heer. Zie, ik sta bij de waterfontein, en de dochteren der mannen deze stad zijn uitgaande om water te putten. Zo geschiedde het dat de jonge dochter, tot de welke ik zal zeggen, neig toch uw kruik dat ik drinken, en ze zal zeggen, drink, en ik zal ook uw kamelen drinken, dezelfde zij die gij uw knecht Isaac toegewezen hebt, en dat ik daaraan bekenne dat gij weldadigheid bij mijn heer Abraham gedaan hebt. En het geschiedde, eer hij geëindigd had te spreken, zo kwam Rebekka uit, de welke aan Betuel geboren was, de zoon van Milka, huisvrouw van Nahor, de broeder van Abraham, en ze had haar kruik op haar schouder. Tot zover. Abraham had heel veel knechten, en ook een zekere Eliezer, die geboren was in Damascus, een soort manager van Abrahams grote bedrijf. En deze Eliezer is in het begin door Abraham beschouwd als zijn toekomstige erfgenaam, want hij had geen kinderen. En Abraham spreekt dat vermoeden dat hij wel de erfgenaam van alles zal worden uit tegenover de Heere. Maar dan corrigeert de Heere hem gelijk. Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar hij die uit uw lijf voortkomen zal. Dus dat is duidelijk, niet Eliezer, maar iemand die nog geboren moet worden. Eliezer, mooie naam trouwens, mijn God is hulp of tot hulp. En zo mocht ook deze man de Heere vrezen, en dat had je in die tijd ook wel meer. Abraham en Sarah mochten beide de Heere vrezen. We komen ook op een gegeven moment Melchizedek tegen. In die tijd leefde ook Job met zijn vrienden. En zo heeft de Heere altijd al zijn volk gehad. Verrassend. Ja. En dat is het in dit geval weer zo mooi, dat die godsvrees ook zo duidelijk uitkomt in het leven van deze Eliezer. En deze knecht van Abraham wordt er dus jaren later, als inderdaad het kind geboren is, Isaac, en al groot geworden is, volwassen geworden is, dan wordt deze knecht erop uitgestuurd om een vrouw voor Isaac te zoeken. En hij mocht dat doen met de hulp van de Heere. Hij regeerde over alles wat Abraham had, dus hij had ook een vertrouwelijke omgang met Abraham, maar ook met de Heere. Een godvrezende man. Het was ook een uiterst belangrijke missie die hem op de schouders werd gelegd. Het gaat niet zomaar om een vrouw, want die liepen er ook genoeg rond daar in het land van hun vreemdelingschap. Maar dat wilde Abraham absoluut niet. Het moest gaan om een vrouw die met de ware godsdienst bekend was. En zijn familie in Haran was dat. En dat was heel belangrijk voor Abraham, omdat het niet zomaar ging om een vrouw en uit dat huwelijk om een kind, maar hij had een nadrukkelijke belofte van de Heere gekregen. De God van het verbond had gezegd dat uit zijn zaad, uit zijn nageslacht, de gehele wereld gezegend zou worden. Een heerlijke messiaanse belofte. En deze Eliezer, God is mijn hulp, maakt zijn naam echt waar. Hij zegt niet tegen Abraham, ja, dat zal ik wel even voor u doen hoor. Nee, hij gaat ook biddend zijn weg. Al moeten we zeggen, hij is ook realistisch en dat zijn Gods kinderen natuurlijk ook. Al gaan ze dan onder aanroeping van de naam des Heren, onder eedzwering voor Gods aangezicht, keren Abraham en zijn knecht zich tot de Heren om hulp, dan vertrekt hij, maar hij is inderdaad wel realistisch ook, want hij zegt, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen. En dat is ook zo. Daarom is het gebed ook nodig, omdat er allerlei bezwaren kunnen zijn en vragen, en die kan de Heere dan wegnemen. Daarom zegt Abraham, nee, je mag die Isaac, mijn zoon, niet daar naartoe nemen. Hij moet hier blijven, die vrouw moet naar hier komen. En dan geeft Abraham hem nog een belofte mee. De Heere zal zijn engel voor uw aangezicht heen zenden. Met andere woorden, vertrouw op de Heere en hij zal alles wel maken. Wel, daar gaan ze dan. 10 knechten krijgt hij mee, allemaal op een kameel. Je ziet dat Abraham erg rijk geworden is. Al had hij dan ook veel beprovingen, dat was dan in ieder geval niet zo. Hij had geen geldzorgen. En zo kan de een dit hebben en de ander dat. Hè? En ze hadden ook allerlei kostbaarheden bij zich. Armbanden, voorhoofd, versierselen en dergelijke. En dat was ook weer een teken dat Abraham de Heere vertrouwde dat hij een vrouw zou vinden en dat ze deze dingen, deze geschenken, alvast zou mogen ontvangen. En dan komen ze op de avond van een zekere dag in Haran aan en dan stopt Eliezer met zijn mannen bij de waterput. Een waterput, net buiten de stad Haran, heel van groot belang in die landen. Water, dat is bij ons natuurlijk ook zo, maar zeker in die landen. En dan blijkt dus dat ze niet eerst water gaan putten voor zichzelf en de dieren. Het eerste wat deze man bij aankomst doet, is bidden. En dat is heel mooi als we dat zo lezen. Eerst gaat hij bidden. Het is een man die het gebedsleven kent. En hij weet ook wie hij aanroept. De Heere, de verbondsgod, die met Abraham een verbond gesloten heeft. En hij erkent en aanbidt hem als de getrouwe, degene van wie hij het hebben moet, degene die alleen maar helpen kan. En dan moeten we bij onszelf ook nagaan, hè? Is er in ons aanroepen van de Heer ook besef tot wie wij spreken? En deze man beseft het. En dat geeft hem ook innerlijke rust en vrede. Hij noemt de Heer ook God van mijn Heer Abraham. Dat is ook mooi dat hij dat zegt. Heer, aan u hebt u zulke rijke beloften gegeven. De belofte van een zoon. De belofte van de zoon. In wie de hele wereld gezegend zal worden. Dus wat doet deze man eigenlijk bij die waterput? Hij pleit op die belofte. Daar pleit hij op. Daarom zegt hij, o God van mijn Heer Abraham. Hij pleit op de vervulling van de beloften. Namelijk de belofte van een kind, maar geen kind natuurlijk zonder vrouw. Eerst een vrouw, dan een kind. Doe wat gij gesproken hebt. Dat is eigenlijk het gebed. En dat mogen wij ook vragen. Zie om naar ons. Gedenk om uw woord en om uw naam aan ons in onze tijdelijke noden en omstandigheden. Ook al zijn we in een heel andere situatie dan bijvoorbeeld deze man, maar ook wij kennen onze moeilijkheden en zorgen. En wilt u dan uit genade gedenken, ook onze kerken in grote crisis verkeren. Ook ons vaderland, dat al meer en meer van de Here afwijkt. De wereld in haar grote noden, gedenk ons Here, en dan om uw grote naams willen. Het is heel mooi dat deze knecht ook bidt, Here, doe haar mij toch heden ontmoeten. Nee, dat is helemaal niet brutaal. Helemaal niet. Want hij weet dat het alleen maar genade is als de Heere hoort. Want hij zegt, doe weldadigheid. Mooi woord, hè? Doe weldadigheid. Doe een weldaad. Wees mij genadig. Maar hij denkt groot van God. Hij zegt, nou, we wachten nu maar af. We zullen kijken hoe het gebeurt. Maar doe haar mij toch heden ontmoeten. Dat is groot denken van de Heere. Wie een groot God verwacht, zal een groot God leren kennen. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Het kleindenken van God moet worden kleindenken van mijzelf. Maar groot van God, want dat zegt de Heer ook, ik ben een groot God. Nee, het was niet brutaal hoor, doe mij haar toch heden ontmoeten. We kunnen God ook niet bevelen, maar het is wel vrijmoedig. Het is zoals de schrift ook elders zegt, doe al uw begeerten en wensen, verlangens, gebeden, met de dankzegging ook bekend worden bij God. Nee, hij weet het heel goed, een weldaad, daar vraagt hij om. En dat laat zien dat die man ook iemand is die genade kent. Hij heeft geen rechten, wel voorrechten. Hij heeft de belofte. Hij heeft de God der belofte, een belovend God. Geen verdiensten, maar wel die heerlijke beloften. En dat moet ook ons bidden worden, het besef van genade en het pleiten op wie de Heere is. Het is mooi als je die knecht hoort roepen, zie, ik sta bij de waterfontein. Zie, zegt hij, Heere, ik sta bij de waterfontein. U ziet mij. U weet waarom ik hier ben. U weet wat ik hier doe. En ik heb gedaan wat ik kon moest doen en moest doen, maar hoe nu verder? Ik ben afhankelijk van u. Hier sta ik, Heere. Help mij. En zo mogen we ook nog tot de Heere naderen. Heere, u ziet mij. Zegen mijn dagelijkse arbeid, mijn werk en alles wat ik doe. Bewaar mij op al mijn wegen die ik moet gaan vandaag en mijn leven lang. Bewaar ons en gedenk ons in alle omstandigheden. Laat uw zegen ons deel mogen worden. Misschien dat een operatie wacht. Gedenk dan aan mij. Zie, hier sta ik, Heer, ik moet naar het ziekenhuis. Gedenk de mijnen, gedenk de artsen die me moeten helpen. Op het staan in dit leven als een weduwe, een weduwnaar, een rouwdragende, die troost behoeft. Zie, Heere, hier sta ik. Troost mij, help mij door, verleen mij alles wat ik nodig heb, kracht en troost om verder te gaan door dit moeilijke leven. En als we jong zijn, Heer, ik sta voor het leven en ik wil graag werk, of ik sta voor een examen en ik wil graag een vriend of een vriendin. En al die dingen, een verhuizing, een beslissing, wijsheid hebben we nodig en al die dingen, dat we net als die Eliezer mogen zeggen, zie, hier sta ik aan de waterfontein. Heere, gedenk mijner. Straks ook, zo dit leren, dan zal het gebed ook zijn als wij aan de oever van de Doodsjordaan staan. En in feite staan wij daar eigenlijk al, van nou jong zijn of oud, want de dood wijnt ieder uur. Wij moeten alle sterven. En dat kan niet als we geen borg en zalig maken voor onze ziel hebben. Dat we dat dan ook mogen bekennen tegenover de Heere. Hier sta ik, Heere, een arm en ellendig zondaar, zie op mij neder in genade, en gedenk mij dan als ik de doodsjordaan moet overgaan, en wees mijn arme ziel genadig. En zo leert de Heere mij afhankelijk te zijn. In mijn werk, in de opvoeding van kinderen, ook in het ambtelijke werk dat we moeten doen, en ook als kerken. De christelijke gereformeerde kerk verkeert in een crisissituatie, en ja, hoe moet het nu verder? Zie, hier sta ik, Heere, hoe moet het verder? Het moet er net zo gaan als met koning Jozefat, die ook een grote taak had om de vijand tegemoet te gaan. Hij was de koning, hij was de leider, maar zie wat hij doet. Hij zegt niet tegen zijn mannen, kom, we gaan erop af en we gaan vechten tegen de vijand, maar hij zegt, Heere, wij weten niet wat wij doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Want wat zijn wij, wie zijn wij in eigen kracht, in eigen wijsheid? Zie, hier sta ik, Heere. Mooi gebed van deze Eliezer, hè? En zo naar de Heere gaan in onze kleinheid en afhankelijkheid. En als hij zo zijn afhankelijkheid beleidt, is zijn verzoek, hè? Doe haar mij toch heden ontmoeten, niet in tegenstelling tot die afhankelijkheid. Er is een bepaalde nood op zijn ziel, op zijn hart gebonden. En dat beseft hij, en daarom komt hij mee tot de Heere met deze vraag. Hij wil op deze zijn moeilijke weg zo graag voorspoedig gemaakt worden. En mogen we dat niet vragen aan de Heere, al wat u ontbreekt? Het is nu ook geen tijd om te zeggen, we zullen wel zien. En zo is er ook vandaag, zijn er dingen die haast hebben. Of niet kunnen zeggen, nou we zullen wel zien. Maar als het gaat om de verzoening van onze schuld en de vrede met God, dan kunnen we toch niet zeggen, we zullen wel zien hoe het gaat. En als ik sterf, we zullen wel zien. Het zijn dingen die op ons hart gebonden moeten zijn. Heere, hier sta ik, hoe moet het nu? Hij voelt het grote belang van de zaak. Ja, dat is wel mooi, dat hij dus ook dat belang ziet. Het gaat niet zozeer dat hij voorspoedig gemaakt wordt, maar dat er een vrouw komt voor Isaac. Dat het kind geboren zal worden, dat Gods belofte zal vervuld mogen worden. En zo bidt hij eigenlijk om het ene nodig, om het allerbelangrijkste. Dat komt bij hem eerst en dat moet in onze gebeden ook het eerste komen. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle dingen die ook nodig zijn, zullen u toegeworpen worden. Dat is een mooie geschiedenis. Dan zie je die biddende man, hij heeft zijn handen op naar omhoog en hij bidt tot de Heere. En dan komen er veel van die dames, hè? Meisjes, vrouwen, putsters, komen uit de stad op dezelfde tijd zo'n beetje en die gaan water putten. Wie is de ene? Wie is die ene waar God zijn oog op heeft geslagen? Nou, Eliezer weet het niet, de Heere wel. En zie toch eens hoe wonderlijk de Heere werkt. Hij hoort het gebed. Zeker een gebed om hem en om zijn eer. Want er staat dan, het gebeurde dan voordat hij geëindigd had te spreken, dus voordat hij als het ware amen had gezegd, zo kwam Rebecca eraan. En dat zal dan de vrouw van Isaac worden. En zij nadert dus tot hem, ze komt dichterbij, en die knecht van Abraham gaat naar haar toe en zegt, geef mij toch wat water. En dat heeft hij aan de Heere gevraagd. Als ik nou aan iemand vraag, geef mij te drinken, en ze zegt, goed, dat zal ik doen, en ze zal dan ook nog eens zeggen, ik zal ook voor uw kamelen zorgen, dat dan die vrouw is die u voor mijn heer Isaac bestemd hebt. En kijk toch eens wat er gebeurt, hè. Het gaat ook zo. Gaat het altijd zo, zo vlug, zo snel? Het ligt aan de omstandigheden, het ligt aan de nood. Die in het water ligt, moet terstond geholpen worden. Die schuld heeft moeten gelijk van af. Dan komt de nood en die nood Ja, daarvan zegt de Heere, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Dan is als het ware een vrouw voor Isaac ook voor de Heere een prioriteit. Dat gaat voor. En daarom gebeurt het. En we mogen denken aan die tekst, eerst roepen zal ik antwoorden, hè. Wat is de Heer toch een wonderlijk God? En dat is eigenlijk de prediking van dit gedeelte van Gods woord, dat de Heer het gebed hoort. En dat we ook moeten volharden in het gebed. Ook als het niet terstond komt of anders gaat zoals we wensten. Hè? Dat is dan toch ook wel weer een les. De Heer laten. Maar je ziet dat hij hoort. En ja, dan raakt die knecht vol verwondering. Hij ontzet zich er eigenlijk over hoe voorspoedig de Heere zijn weg maakt. Het is eigenlijk ongelooflijk. Eer ze roepen, zal ik antwoorden. Ja, dat is eigenlijk een tekst. We vinden het ook in het laatste hoofdstuk van Jesaja. Die slaat op de eindtijd. Tenminste, op de tijd van de nieuwe aarde. Onder het nieuwe hemel. Dan zal het zijn, eer ze roepen, zal ik antwoorden. Dan zullen er geen zorgen, behoeften en noden meer zijn. Dan voorziet de Heer er al in, voordat we eventueel zouden kunnen gaan roepen om iets. Maar hij maakt het hier ook waar, zo wonderlijk soms, dat de Heer het duidelijk laat merken dat hij een hoorder is van het gebed. En dan komt zo'n man in de verwondering terecht. En dat is ook een heel mooi eigenschap van het geloof. Dan is het niet, ja, ik heb erom gebeden. Of ja hoor, ik dacht de Heer aan te roepen hiervoor. En kijk eens wat er gebeurt. En dat vanzelfsprekende, weet je wel. Nee, dat is er helemaal niet bij. Geen vanzelfsprekendheid. Verwondering. Als de Heer het gebed hoort. Gods gunst, Gods genade. Dat moet tot verwondering strekken. Altijd weer. En zo wordt zo'n biddag altijd gevolgd door een dankdag, als het ware. Dan komt de verbazing, verwondering, aanbidding vanwege Gods grote daden. Ja, het is alles om het verbond. Het is alles om de naam van de Heer. Het is alles om de Zoon van God en om zijn volbrachte offeranden. De Heer Jezus Christus is ook degene die op aarde is gekomen en gebeden heeft, maar die toch ook in de grootste nood terechtgekomen is, toen hij als het offerlam moest sterven aan het kruis. Dat is de prijs die betaald is voor gebedsverhoring. En als we daarop zien, dan eindigen we onze gebeden. Toch immers altijd niet uit een, als een soort formule, maar altijd in het geloof met de heerlijke woorden: wil u het doen, Heere, wat ik u gevraagd heb. Het heil van mijn ziel, de vergeving van mijn zonden, om Jezus wil. Dat is het. En zo krijgt hij alleen de eer. Tot zover de meditatie voor deze avond. We zullen samen ook nog Gods zegen vragen. Lieve Heere, wilt u ons gedenken in onze persoonlijke levens met allerlei dingen die nodig zijn, maar zeker ook met zo'n leven als deze knecht van Abraham had, die in grote afhankelijkheid zijn weg ging. Het was een heerlijke taak die op zijn schouders lag, maar ook een hele moeilijke taak. En zo kunt u mensen ook allerlei taken, maar ook wel moeilijke taken en verantwoordelijkheden geven. En laten we dan altijd bedenken dat we het niet in eigen kracht kunnen, maar dat de kracht is van u, de wijsheid is van u, de zegen is van u. Wil het ons uit genade verlenen, Heere, tot roem van uw grote naam, maar ook in de kleine dingen van het leven. Zoals uw woord het ook zegt, opent uw mond en laat het mij maar weten, roep mij aan. En wil u dan die grote God zijn, en dan kan het om uw verbond en om uw naam en om de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus en het offer dat hij op Golgotha gebracht heeft. Daarom alleen, maar daarom ook zeker. Dat maakt ons gelukkig, Heere, als we daarop mogen zien. En dan komen we niet in de vanzelfsprekendheid terecht. Zoiets van, ik heb erom gebeden dus, maar ik heb er wel om gebeden. Maar zie toch eens hoe goed de Heere is om het gebed te verhoren. Want dat is eigenlijk het grootste. Wat we ook wel eens zien op andere plekken in de Bijbel, Heere. Daar is uw woord dan zo duidelijk in. Dat Manasse bijvoorbeeld riep tot u, die goddeloze koning Manasse, dat was al een wonder. Maar dat u naar hem hoorde, dat was nog groter wonder. Laat dat ook mogen blijken. Vandaag, Heere, dat u een wonderdoend God bent. Gedenk ons zo tezamen. Als gemeente, zegen ook de zieken die er zijn. Ontfermt u zich over ons allen. Vergeef onze zonden en hoor ons bidden nog. Om Jezus wil. Amen. We hopen weer tot een volgende keer. Van harte Gods zegen toegewenst.